En ook dat is natuurlijk weer een moment waarbij je andere medicatie soms kan afbouwen. Op het moment dat die obesitas echt goed is aangepakt. Ja. Hè? Opnieuw weer bloeddrukmiddelen, antidepressiva. Allerlei dingen die beter worden door obesitasbehandeling. Dat je dan niet vergeet ook af te bouwen. Is ook hele leuke zorg nog steeds weer afbouwen.
Dit is de obesitas podcast van Studio Langerhans. Obesitas is hot. Patiënten komen met vragen, de ontwikkelingen gaan snel. Hoogleraar obesitas professor Liesbeth van Rossum en kaderhuisarts en obesitas nerd, zegt hij zelf, Mark Huls, nemen je mee in de meest relevante obesitas onderwerpen voor de eerste lijn.
Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Obesitas podcast. Ik zit hier met Mark in Studio Langerhans. We gaan het zo hebben over, als je nou medicamenteuze behandeling bent gestart voor iemand met obesitas. Hoe gaat dat traject nou eigenlijk verder? Wat doe je? Hoe doe je het vervolg? De patiënt valt misschien wel af. Maar wanneer grijp je in? Wat doe je met bijwerkingen? Wanneer trek je eigenlijk de stekker eruit bij zo'n behandeling? Vorige keer hebben we het gehad over het belang van bewegen. Zowel bij mensen als obesitas, als ook weer misvattingen die in de pers terecht zijn gekomen daarover. Je nieuwe bewijsvoering. Dus als je die hebt gemist, luister nog weer even terug. Vandaag gaan we het dan hebben over hoe komt iemand op een gegeven moment op een plateau, of wanneer noem je het een gefaalde behandeling. Wat is er met de stopregel van 5%? En moeten mensen het chronisch gebruiken? Of kunnen er mensen ook stoppen?
Ja, en dat vind ik nog best wel een ingewikkelde. Want ik begin nu steeds meer patiënten te krijgen die inderdaad een tijdje erop zitten. En in eerste instantie had ik vrij weinig ervaring. Maar nu loop ik er echt tegenaan van, maar hoe doe ik dat nou werkelijk? Ik merk ook wel dat je daar gewoon ervaring in moet krijgen. En aldoende leert men. Maar toch zitten er nog wel wat haken en ogen aan. Ik start die medicatie. Ik heb van jou ook geleerd, Liesbeth, go slow. Dus langzaam opbouwen. Maar hoe slow is slow? En hoe ver moet je daarin gaan? En wanneer is het eindelijk is genoeg geweest? Wanneer moet ik ingrijpen? En wanneer accepteer ik bijwerkingen? Nou ja, bijvoorbeeld hè, in de NAG-standaard. Daar worden liraglutide en naltrexon-bupropion aangeraden. En dan zie je dat ik na een week of 5 zo ongeveer die maximaal verdraagbare dosis bereik. En als ik het wat langzamer doe, dan duurt het wat langer. En dan mag ik ook hopen dat eventuele bijwerkingen wel weer zijn verdwenen. Semaglutide staat natuurlijk ook in de NAG-standaard, maar wordt nog niet vergoed. Dus daar heb ik nog weinig ervaring mee voor deze indicatie.
Ja, misschien wel goed om te zeggen voor de praktijk ook. Want je zegt inderdaad bij 5 weken en dan doe je een evaluatie. Zo staat ook in de NAG-standaard. Ja, ik schrijf deze middelen al 6 jaar voor. Mm-hmm. En ik merk dat inderdaad de meeste mensen langzamer moeten opbouwen dan in de schema staat. Ja. En wat belangrijk is, en dat scheelt je ook heel veel telefoontjes naar de huisartspraktijk natuurlijk, is als je niet iedereen standaard gewoon voor een schema laat opbouwen. Mm-hmm. Maar dat je dan zegt, dit is het schema. Bouw dat vooral zo op als het allemaal goed gaat. Als u geen bijwerkingen heeft. Maar als u last heeft van bijwerkingen, dan ga je niet standaard de week daarna omhoog. Sterker nog, als er ernstige bijwerkingen zijn, je hebt er echt last van, dan ga je zelfs een stapje eerder omlaag. Ja. En dan is die 5 weken een hele prettige eigenlijk, omdat je 4 weken opbouwt. Dus dan weet je dat eigenlijk na die 4e week, dan kan je bijvoorbeeld even met iemand bellen. Of misschien vind je het wel prettig om je langs te laten komen. Maar dat hoeft eigenlijk niet. Je kan in principe gewoon bellen. En dan gaat het vooral eigenlijk om, tolereert iemand het? Hoe gaat het met de bijwerkingen? Ik vraag eigenlijk vaak niet zozeer naar gewichtsverlies. Soms rapporteren mensen het, maar het is nog niet zo belangrijk na 5 weken.
Ja. Nou, die heb ik ook wel geleerd. Want ik liet ze eerst vrij laagdrempelig terugkomen. Van als je het niet verdraagt, kom maar terug. Maar dan zag ik toch best veel mensen terug, merkte ik. Terwijl als je inderdaad wat speelruimte en uitleg geeft, dan voorkom je dat. En dat is voor alle partijen eigenlijk fijn. Mensen weten wat ze kunnen verwachten. En nou ja, goed, ik zie minder mensen. Wat ik ook wel kan gebruiken.
Ja, maar in het begin deed ik gewoon standaard die schema's volgen. Mm-hmm. En dan zie je toch ook wel mensen die denken, oh, ik moet nu ophogen. Ja. En die denken, ja, nou, ik ben eigenlijk heel misselijk. Maar ja, goed, ik moet toch omhoog. En dan kan je dus mensen die echt hevig diarree of juist braken of zo. Terwijl dat als je gewoon vooraf al die instructies geeft. Een stukje zelfregie als iemand dat er ook aan kan. Mm-hmm. Dat we dat veel minder zien. Er zijn ook mooie studies die zijn dan gedaan bij de tiersopathie. Dat mm-hmm. zijn die wekelijkse prikpennen. Daar hebben ze zelfs microdosing gedaan. Dat ze echt hele kleine tussenstapjes hebben gemaakt. Heel laag omhoog gezet. Dat je de uitval door bijwerkingen terug kan brengen van 19% naar 2%.
Zo.
Ja, dus dat go slow. Ja. Start low, go slow. Dat is echt wel een...
Maar hoe is dan slow? Want ik heb ook zoiets van, ja, je kunt dat ook niet onbeperkt toch uitspreiden. Of zie ik dat fout?
Jawel hoor. Als het moet, dan kan dat zeker. Ja. Sterker nog, we zien ook uit studies, het geldt voor heel veel middelen, werd op het Europese Obesitascongres vorig jaar gepresenteerd, dat lang niet iedereen de maximale dosering hoeft te hebben. Mm-hmm. Sommige mensen responderen gewoon heel erg goed. En hebben bij lage dosis al effect. Ja, bij die mensen ga je überhaupt nooit omhoog verder.
Ja. En dat zie je natuurlijk pas als je ook de moeite neemt om zo'n dosis de kans te geven. En dat je niet naar die hoge dosering moet.
Ja, dat is eigenlijk ook best lekker om wat in de broekzak te hebben. We doen dat natuurlijk bij bloeddrukmiddelen bijvoorbeeld ook. Als iemand al een hele goede respons heeft en een hele lage dosering. Ja, dan gaan we ook niet altijd naar de hoogste dosering. Ja. Ja. Kijk, in die studies gebeurde dat natuurlijk altijd wel. Want het was standaard schema. Ja. En ik weet dat van mijn Amerikaanse collega, dat was best schrijnend. Dat er voor de vergoedingscriteria moesten mensen het standaard schema volgen, anders kreeg je niet vergoed.
Ja,
dus daar gingen mensen, ook al waren ze kotsmisselijk, toch dan door. Ja, dat is hartstikke zonde. In Nederland hebben we gelukkig de vrijheid dat niet te doen. Dat je gewoon op een plateaufase al eerder kan komen als iemand gewoon goed effect heeft. Hoe doe jij die evaluatie in je huisartspraktijk? Die 5 weken, hoe ga je daarmee om? Wat vraag je aan mensen of wat check je?
Nou, ik laat ze langskomen dan in dit geval. En ik wil ze even in de ogen kunnen kijken. Dan vraag ik hoe het gaat op de medicatie, hoe het bevalt. Of ze bijwerkingen ervaren, hoe ernstig die bijwerkingen zijn. Ik probeer in dat verband ook wel een beetje de goede en de slechte bijwerkingen van elkaar te scheiden. Ja, wat bedoel ik dan met goede bijwerkingen? En dan hoor ik graag van jou wat jij daarvan vindt. Ik vind niet kotsmisselijk, maar een beetje misselijk zijn eigenlijk best positief. Want dat betekent toch dat het middel wat doet en dat het lijkt aan te grijpen. En als ik dat positief weet te labelen bij mijn patiënt, van ja, dat hoort erbij en dat betekent dat het middel bij jou in ieder geval toch werking lijkt te hebben, dan lijkt het toch ook wel beter te dragen. Maar ik weet niet of dat te positief is.
Nou, ik snap wel wat je bedoelt. Bij die bijwerkingen, we zien natuurlijk bij de meerderheid heeft overigens geen bijwerkingen. Twee op de drie niet, maar 1 op de 3 wel. Echt misselijk is natuurlijk best wel onprettig. Aan de andere kant is die food noise die mensen ervaren. Mm. Die continue eetonrust, de hele dag door bezig zijn met eten. En we weten bij obesitas is vaak je verzadigingsgevoel verstoord. Mensen hebben de hele dag eetdrang. Het hebben van die medicijnen waardoor die eetdrang afneemt, eetrust noemen de mensen dat zelf ook vaak, dat geeft heel veel kwaliteit van leven.
Ja.
Dus dat zie je bij die 5 weken vaak ook. Dat gewicht dat begint dan soms net te komen of nog niet. Ik vraag er vaak trouwens niet eens nog naar. Mm-hmm. Als het echt wat al doet, dan zeggen mensen dat zelf wel. Ik vraag vooral, wat doet het op je honger- en verzadigingsgevoel? Merk je verschil met vooraf?
Okay.
En dat is ook een heel belangrijk iets. Dus inderdaad bijwerkingen en doet het al wat op de eetlust?
Ja, nou ja, wat dat betreft, ik vind het ook wel gek soms dat we zo monitoren op die gewichtsafname na 12 weken. Want aan het begin hadden we eigenlijk gezegd dat we naar gezondheid gingen kijken. Maar goed, dit is nou eenmaal wat we hebben afgesproken misschien.
Ja, en nog even over die misselijkheid en trouwens ook voor andere bijwerkingen geldt dat je patiënten ook zelf tips mee kan geven wat ze nou zelf kunnen doen om die bijwerkingen ook te verminderen.
Zag ik daar ook niet een hele leuke tabel van in jullie boek, Vet Belangrijk?
Ja, Vet Belangrijk 2.0.
Ja, 2.0. Daar,
In het nieuwe boek inderdaad hebben we ook inderdaad een hele lijst van tips gezet wat mensen dan zelf kunnen doen. En dat is voor een deel dat je je eetgewoonte kan verbeteren, dat je heel langzaam moet eten. En alleen eten als je echt honger hebt. En toch wel meer kleinere porties eten. Niet te kort eten voor het slapen gaan. Maar ook het soort eten, vermijd vet eten. Mm-hmm. Voldoende drinken is heel belangrijk bij die middelen. Want ook de dorstprikkel kan een beetje geremd worden. Vermijd ook alcohol, suikerhoudende dranken. Ook te pittig eten kan die bijwerkingen erger maken. Ja, en als je dan toch al misselijkheid hebt, dan zijn bepaalde voedingsmiddelen, denk aan appels of gember, kan helpen. Het vermijden van sterke geuren. Ja, bij braak moet je natuurlijk voldoende drinken, maar ook dan weer toch wel eten, maar kleinere porties. Nou ja, en ook bij diarree zijn er weer bepaalde tips. Dus daar hebben we inderdaad een hele lijst van in de boek. Ja, ja. Van wat mensen zelf kunnen doen daaraan.
Grappig. Ja. Het lijkt wel bijna zwangerschapsmisselijkheid. Ook vervelend, maar met een goed uiteindelijk doel. Hè?
Maar ook daar kan je bepaalde trucjes toepassen waardoor het minder wordt. En Het gaat die eerste 5 weken echt gewoon kijken voor de tolerantie. Verdraagt iemand het middel niet voor de werking van het middel op lange termijn
duidelijk,
nog?
Duidelijk. Ja. Ja. Hey, mooi moment om eens door te gaan naar de vraag van de luisteraar. Ons vaste item, Petra.
Mag ik wat vragen? Luisteraars met een vraag. Liesbeth en Mark, hoe zit dat?
Ja, hallo, goeroes van de obesitas. Petra hier. Ik mag jullie weer een hele interessante vraag stellen voor deze podcast. Karen mailde mij met het volgende. Zij heeft haar patiënten echt regelmatig check-oorzaken overgewicht in laten vullen. En uit die resultaten, zei ze, komt toch heel vaak dat er mogelijk sprake is van een genetische oorzaak. Terwijl wij natuurlijk eigenlijk allemaal weten dat die juist heel erg zeldzaam zijn. Daar zit ze mee, want ja, wat doe je dan? Maakt het beleid voor de huisarts anders? En wat is eigenlijk gewoon van jullie uit een praktisch advies hiermee om te gaan?
Ja, ik heb dat wel een keertje gehad, dat hij daarop aansloeg, een rode vlag vertoonde. En ik moet zeggen, in de praktijk heb ik wel gemerkt dat op andere vlaggen ik echt wel zelf na moet denken. Maar dit is er nou eentje waarvan ik zoiets heb van ja, daar reikt mijn expertise niet. Dus dan moet ik gewoon aan iemand vragen die er wel verstand van heeft. Dus dan verwijs ik door, bijvoorbeeld naar jou of naar een andere monogenetisch expertise hebbende internist. Hoe ga jij daar dan vervolgens mee om? Wat gebeurt er dan? En wat is belangrijk?
Ja, ik denk dat het goed is om eerst even te noemen, gewoon in de huisartspraktijk, die vlag die kan afgaan. Ja. En we hebben het vaak over genetische obesitas. En daar heb je eigenlijk de veel voorkomende polygenetische obesitas. Dat is dat mensen heel veel in familieleden hebben die allemaal te zwaar zijn. Ja. En overgewicht hebben en makkelijk aanleg. Dat komt heel veel voor. En dat zijn gewoon kleine varianten in heel veel genen die maken dat je heel gevoelig bent. En dat komt dan voor. Waar die vlag op afgaat, dat is specifiek eigenlijk voor bepaalde zeldzamere vormen. Monogenetische of syndromale obesitas. Dat heeft een specifieke behandeling nodig.
Ja.
En op het moment dat zo'n vlag afgaat in de check oorzakenoverwicht.nl algoritme, dan wil dat niet altijd zeggen dat dat aan de hand is. Maar wil dus wel zeggen dat er alarmsymptomen zijn waarop je door kan vragen.
Ja.
En de 3 grote alarmsymptomen waar je aan kan denken voor in de huisartspraktijk. 1 daarvan is het al heel jong begonnen? Obesitas, dan echt onder de leeftijd van 5 jaar oud. Want als iemand bijvoorbeeld vanaf babyleeftijd af aan al altijd obesitas had, dat is een heel groot alarmsymptoom. Dus hoe jonger, hoe groter het alarmsymptoom. En met name als iemand nu volwassen is en vanaf de kinderleeftijd het al had, kan ook dan doorvragen, hoe oud was je toen je voor het eerst naar de diëtist was? Als je dat nog op de kleuterschool naar de diëtist moest, dan weet je, oké, dat was al ernstig. Of misschien als iemand toch wel jong volwassen is, dan zijn er misschien nog wel goede curves. Als die er niet zijn, wat er bij volwassenen heel vaak zo is, dan vraag ik nog om peuterfoto's bijvoorbeeld. Om het gewoon echt ook te zien. Dat is pragmatisch. Dus dat is 1 alarmsymptoom. Jonge beginleeftijd. 2e alarmsymptoom is heel ernstig extreme honger. Echt extreme honger. Nou, hebben we natuurlijk dit over de food noise. Mensen met obesitas hebben sowieso al vaak verminderde verzadiging, meer trek. Dat is food noise die we heel veel kennen. Maar mensen met monogenetische obesitas hebben dat in hele extreme mate. Hoe je dat kan uitvragen, is dat je vraagt bijvoorbeeld als iemand bijvoorbeeld een hele volledige grote avondmaaltijd heeft, of zelfs een kerstdiner zegt, waarvan je weet van normaal gesproken zit je, dan zit je vol. Voelt iemand zich dan vol? Kan je je überhaupt verzadigd voelen? Dat is nog best een lastige vraag voor mensen die zich nooit verzadigd voelen. Maar er zijn echt wel mensen die zeggen, nee, ik ken dat volle gevoel niet. Ik stop op de ratio. Ik stop gewoon omdat ik denk, nou, het is echt heel gek om 3 pizza's te eten of 3 borden spaghetti. Maar ik moet mezelf daar rationeel toe zetten. Ik voel me nooit vol en ik heb de hele dag extreme trek. Kan je ook nog objectiveren door te vragen, hoe was dat in je kindertijd?
Ja.
Dat ouders zeiden, ja, je at uit prullenbakken. Ja, zo'n honger had je. Of je mensen stonden als kind wel op uit hun bedje vroeger. Die kropen dan nog naar de koelkast of naar de snoepkast om eten te halen. Of ze gingen eten stelen. Of dat soort vragen, zeg maar. Of aten ook dingen die je eigenlijk niet kan eten. Een blok bevroren spinazie bijvoorbeeld of zo. Dat soort gekke dingen. Extreme eetlust, hyperfagie. Dat is het 2e. Derde is een opvallend gewichtsverschil met je andere gezinsleden. Dus dan zie je vaak dat bijvoorbeeld iemand vroeger terugkijkend op het gezinsleven als kind obesitas had en bijvoorbeeld één ouder had het ook. Of überhaupt niemand in het gezin. Mm-hmm. Alle broers en zussen slank en ouders ook. En eentje had het opvallend. Dat is ook een sterk teken dat er monogenetische of syndromale vorm aan de hand is.
Dus in het geval dat moeder bijvoorbeeld het ook had, dan is het van moeder overgeërfd
ja,
op dat
precies.
Kind?
Dat hangt samen met overerfingspatroon en dat verschilt.
Hoe dan? Is dat dominant of is dat...
Er bestaan dominante vormen, er bestaan recessieve vormen en je hebt ze ook de novo die nieuw kunnen ontstaan, een nieuwe mutatie.
En zijn dat die kinderen die dan de enige zijn in zo'n gezin?
Ja, dat kan. Dat kan. Ja. Of het kan een heterozygote dat ouders allebei dragen zijn en het komt bij elkaar. Dat kan ook nog, maar dat het nieuw ontstaat, dat kan zeker ook. Dan heb je ook nog aanvullende kenmerken zoals bijvoorbeeld autisme of een laag IQ. Dan moet je vaker denken aan een syndromale obesitas of dat er bepaalde gelaatstrekken of dat er vingers aan elkaar gegroeid zijn of tenen of iets opvallends aan het uiterlijk is, dan kan je nog denken aan een syndromale vorm. Nou, als bij die uitvraag dat soort kenmerken naar boven komen, dan is het echt zaak om door te verwijzen naar een tweede lijns internist. Dat kan helaas niet direct naar het academisch ziekenhuis. Mm-hmm. Het moet altijd eerst door een tweede lijns internist die gespecialiseerd is in obesitas worden doorverwezen. Daar hebben we er gelukkig steeds meer van. Mm-hmm. Inmiddels al in ruim 30 ziekenhuizen in Nederland zitten ze, maar vaak maar één internist in zo'n ziekenhuis. De lijst van deze obesitas gespecialiseerde internisten, die vind je op behandelovergewicht.nl. Mm-hmm. En als je dan op de factsheet in de tabel 1 op die oorzaken klikt, monogenetisch, dan kom je op de actuele lijst van gespecialiseerde internisten. Die kan er dan verder mee.
En dat is dus ook de reden dat mensen wel eens terugkomen van ja, gekke vragen in die checkoorzaak. Ze vroegen of mijn vingers aan elkaar zaten. Dat komt daar vandaan.
Nou, dan weet je wel, dan heb je wel weer een krachtig alarmsymptoom. Ja. Ja, en zo'n internist, wat doet hij dan er nou vervolgens mee? Ja. Die vraagt nog een keer verder op lichamelijk onderzoek. Daar kan je bijvoorbeeld laboratoriumonderzoek inzetten nog. Maar ook voor DNA-onderzoek. En we hebben daar ook een internistennetwerk van, waarbij we elke maand online bij elkaar komen. Doen we complexe casusdiagnostiek. Daar doe ik ook zeker altijd aan mee. Mm-hmm. Geneticus ook. En als daar na het genetisch onderzoek, dat duurt dat een paar maanden, als daar uitkomt, er is inderdaad een gendefect gevonden, dan komen ze uiteindelijk bij ons met Erasmus MC. En dan kunnen we de therapie er soms ook op afstemmen.
Ja, dus want daar gaat het dan uiteindelijk om, begrijp ik. Want jij begon met die polygenetische obesitas, wat bij heel veel mensen een rol speelt. En waarbij je dan eigenlijk zegt, dat maakt dan voor de therapie wat minder uit. Begrijp ik dat goed?
Klopt.
En dan die monogenetische? Maar dat maakt het dus wel uit.
Nou, in zoverre dat we voor sommige genetische varianten, daar bestaat ook specifieke therapie op die genetische variant. Mm-hmm. En je moet daar ook wel agressiever in therapie zijn. En die kinderen hebben dan van jongs af aan al obesitas. Mm-hmm. En we weten, er zijn nieuwe studies die laten zien dat als een kind op zijn vierde al obesitas heeft, dan is de levensverwachting nog maar 39 jaar.
Zo.
Dus je moet echt wel goede obesitaszorg leveren en laagdrempeliger starten bijvoorbeeld met obesitasmedicatie. Het hoeft niet altijd meteen targeted therapie te zijn. Mm-hmm. Voor bepaalde genvarianten hebben we ook op maat een therapie die aangrijpt op de MC4-receptor eigenlijk. Ja, het voert een beetje ver, maar dat is eigenlijk in de hypothalamus. Er zitten natuurlijk ontvangertjes voor verzadigingshormonen. Mm-hmm. En vetweefsel maakt leptine. Nou, de leptine moet worden ontvangen in het brein. Mm-hmm. En dan heb je allemaal schakeltjes. En op elk schakeltje daar kan iets mis zijn, genetisch gezien. Nou, daar hebben we bepaalde therapie voor die je dan kan geven. Die dan ook die hypofagie, die extreme honger wegneemt. Maar eerlijk gezegd hebben we ook de reguliere obesitastherapie, die ook in de eerste lijn er zijn, die geven we dan soms ook om gewoon dat verzadigingsgevoel weer te herstellen eigenlijk.
Oké, dus je hebt specifieke therapie die echt aangrijpt op het defect wat er is, als dat kan?
Bij sommigen kan dat, ja. Ja, plus dat het ook wel zo is dat bij sommige genetische vormen weten we ook dat er kans is op andere afwijkingen. Dus daar screenen we ook nog een keer op dan. Ja.
Als ik jou goed begrijp, pas je wel eerst de, tussen aanhalingstekens normale therapie toe. Betekent dat je die mensen dan inderdaad ook op een GLP-1-middel zet?
Dat proberen zeker ook.
En werkt dat dan ook?
Ja, bij sommigen werkt dat goed. Maar ook daar zie je variatie in.
Dus
we hebben en de tabletten die we gebruiken en de prikpennen. En ook daar zie je hele grote variatie. De een reageert heel goed, de andere reageert niet. Ja. En ook maagoperaties, bariatrie, zien we dat gemiddeld de respons minder goed is bij die genetische varianten. Dus daarom wil je het ook weten wat er speelt. Ja. Want als mensen met zo erg obesitas, deze mensen hebben soms 180 kilo of iets, die horen eigenlijk normaal naar bariatrieur verwezen te worden. Maar ja, als je al weet dat die therapierespons weer minder is, dan moet je beter medicamenteus behandelen.
Ja. Nou, goed dat die eruit gevist worden en goed dat we ze doorsturen dus.
Ja.
Tweede blok, de 12 weken controle. En eigenlijk is dat ook niet de beste benaming, hè, hebben we nu geleerd. Want afhankelijk van jouw opbouwperiode, waarbij je best wel wat langzaam kan gaan, kan het ook naar 17 weken zijn of zelfs nog wat later.
Die 12 weken, dat is inderdaad goed dat je het even noemt, Mark. Want 12 weken staat voor de 12 weken onderhoudsbehandeling. Exact. Maar dat is in totaal, dus vaak met 4 weken die aan vooraf gaan, is het in totaal dus 16 weken. Als iemand het standaard schema volgt, dus bij de naltrexon, bupropion of de liraglutide, 4 weken opbouwen, 3 maanden onderhoudsdosering, dan zit je dus bij week 16. En ja, vaak heb je dan de controle in week 17. Dat is in de praktijk. En natuurlijk kan het later zijn als je langer opbouwt.
Nee, inderdaad. Ik heb ook wel geleerd dat goed aan mijn patiënten uit te leggen. Ik moet nog leren om het ook aan de apotheker uit te leggen. Want die snapt het nog niet altijd, eerlijk gezegd. Maar goed, op een gegeven moment komen ze dan bij mij terug als zij 12 weken op hun maximaal haalbare dosering zitten. En dan bespreek ik een aantal dingen met mijn patiënten.
Nou, vertel eens, wat doe je nou in de praktijk?
Ja, weet je, ik probeer wel te beginnen met eerst dan even te vragen hoe het gaat. Van hoe is het gegaan de afgelopen weken? Kun je het een beetje goed verdragen? Lukt het een beetje om de gewoonte in te bouwen om op tijd de tabletten in te nemen als ze aan de naltrexon bupropion zitten, of te spuiten als ze aan de liraglutide zitten? Persoonlijk heb ik nog geen patiënten die op de semaglutide zitten. Dan hebben we het er ook over of ze het een beetje verdragen hebben in die tijd. En vooralsnog krijg ik vaak het verhaal terug. Nou, de eerste weken vond ik het wel wat moeilijk. Ik begin nou toch een beetje te wennen. Ik ben ook wat anders gaan eten. Ja, waar we het daarnet eigenlijk ook al over hebben gehad. Hè. En dan merk je dat mensen daar ook wel als vanzelf leren naartoe te gaan. En daar hou ik het dan een beetje op, moet ik zeggen.
Ja, en qua metingen, wat doe je dan?
Ja, nou ja, dat is natuurlijk waar het uiteindelijk om gaat. Mensen willen heel graag weten wat ze bij mij op hun op de weegschaal dan weten. Hebben natuurlijk thuis ook al gewogen, maar het gaat er natuurlijk om wat er op mijn weegschaal verschijnt. Ik heb ook echt wel moeten leren in dat verband om, nou, als je het hebt over verwachtingenmanagement ten aanzien van bijwerkingen, ook aan verwachtingenmanagement van het continueren van de medicatie te hebben. Eigenlijk al bij het begin. Dus ze weten ook dat dit een belangrijk moment is. En dat dit het moment is waarop ik weer het juiste kruisje kan zetten op het ZN-formulier, waardoor ze weer door kunnen gaan. Dus dat ervaren mensen ook wel als een spannend moment. Nou ja, dan is het toch het weegschaalmomentje weer. En ik merk dat ik ook wel vaak de middelomtrek dan weer meet. En niet zozeer omdat dat moet van welke richtlijn dan ook, maar om mensen toch een stukje positief gevoel te geven. Want je ziet dat dat in ieder geval ook wel vaak verbeterd is. En vooralsnog, maar dan hebben we het over relatief wat kleine aantallen, heb ik nog geen mensen moeten zeggen van jij bent te weinig afgevallen. Maar dat zal ongetwijfeld in de toekomst gaan veranderen.
Ja, ik doe ook altijd eigenlijk qua metingen gewicht en buikomvang. Mm-hmm. Dat is wel op zich een belangrijke eindparameter op zich die de richtlijnen aangeeft. Dat je het als mensen heel veel krachttraining doen, dan zie je spiermassa soms zelfs nog toenemen. Meestal natuurlijk afnemen als je afvalt, maar soms doen mensen heel veel krachttraining. Maar die buikomvang, als die daalt, is dat gewoon een goed eindpunt ook die in de richtlijnen staat. Ja, en die leeftijd vind ik ook altijd belangrijk. Dat ik even check van of dat goed gaat. Ik gebruik daar altijd voor de vervolgfunctie van de checkoorzakenovergewicht.nl tool. Dat moet je natuurlijk voor starten. Doe je altijd de checkoorzakenovergewicht om überhaupt te kijken wat speelt er aan factoren allemaal. Die optimaliseer je. En de eerste keer dat ze het invullen is dan 25 minuten. Maar er is een vervolgfunctie erop, de monitoringstool. Mm-hmm. Die staat ook op diezelfde website. Ja. En die is veel korter. Die is maar 10 minuten. Ja. En die meet eigenlijk alles wat kan veranderen. En dat helpt me heel erg in de spreekkamer, omdat we dan thuis wel invullen zie van nou, hoeveel aan beweging, hoeveel beweegminuten, hoeveel krachttraining, hoe is het voedingspatroon, is dat veranderd, slaap, stress. Dus dan zie je meteen een beetje wat er speelt. En dat maakt ook wel dat ik merk dat ik in de spreekkamer het gesprek effectiever kan voeren. Ja, want als ik ga vragen aan iemand hoeveel beweegt u, voordat je, als je nu zelf zo denkt van hoeveel beweeg je in de week, dan moet je toch wel een beetje gaan rekenen van nou, hoeveel zit ik op de fiets, hoeveel sport ik. Nou, dan is mijn spreekuurtijd ook wel weer op, zeg maar. Ik vind dat altijd ook wel een handig trucje om meer ruimte te hebben voor het evaluatiegesprek. Ja, ik bepaal ook altijd de bloeddruk nog even. Vooral ook als hij verhoogd was. We kijken of die bloeddruk medicatie voelt eraf kan. Dat vind ik ook altijd een moment.
Nee, doe ik niet. Zal ik eens gaan doen?
Ja.
Ja, daar heb je wel een punt.
Het hangt er ook een beetje vanaf. Misschien als hij goed was, iemand heeft geen bloeddrukmedicatie. Mm-hmm. Dan hoef je ook niet te verwachten dat hij hoger is. Bij een naltrexon bupropion kan het trouwens wel een tikje omhoog gaan. Dus als de bloeddruk al een beetje hoog is, is het zeker belangrijk om het te
Daar meet ik het wel inderdaad. Maar een goede suggestie om het ook eens te kijken wat je kan met medicatie die mensen al heeft.
Nou, en dat is juist ook een moment ook waarbij je kan gaan saneren weer. Soms dan heb je de eerste effecten alweer. De mensen moeten, dat is de stopregel, komen zo op die 5% halen. En dat is ook een moment dat je andere medicamenten kan afbouwen. Wat ik altijd hele leuke zorg vind. Want mensen medicatie erbij geven, vinden mensen vaak niet zo leuk. Nee. Maar als je toch die cholesterolverlager een beetje kan omlaag zetten of de bloeddrukmiddelen, is toch altijd ook al een leuk moment voor mensen. Ja,
en die stopregel, hè, de beruchte stopregel. Ik vond dat eerst best moeilijk om aan mensen te verkopen. Hè, want dan hadden ze eindelijk voor hun gevoel dat effectieve middel gescoord. Dan mochten ze. En dan moest ik hen weer de boodschap geven. Ja, maar je bent niet voldoende afgevallen. Ik had daar persoonlijk moeite mee. Maar tegenwoordig heb ik me wel zelf aangeleerd. Bespreek dat nou echt aan het begin van het traject. En bespreek dat de voorwaarde is.
Ja, die stopregel, even voor duidelijkheid. Is dat je... Als mensen na de 4 weken opbouw en 12 weken onderhoudsdosering minder dan 5% zijn afgevallen, moet je eigenlijk stoppen in die zin dat je je vergoeding niet meer krijgt.
Ja.
Val je meer dan 5% af, dan mag je er op een vergoede manier mee door.
Ja, en voor de goede orde, ook als je thuis meeluistert, dat is eigenlijk wel een harde regel. En je wordt wel geacht daarop na te kijken en daar ook na te handelen. En dat is ook uiteindelijk wat je apotheker van jou verlangt met een kruisje daar. Want ik ben het wel eens vergeten samen met mijn patiënt kwam een stuk later ermee. En dan trekt die apotheek op een gegeven moment aan de bel en wil niet meer uitschrijven. En dat moet je ook niet willen.
Ja, blijf van de administratie dan weer. Hè? Ja. Je kruisjes zetten. Ik moet zeggen dat ik het in de praktijk nog best wel soms ingewikkeld vind als iemand 4,9% is afgevallen. Maar je hebt wel de bloeddrukmiddelen kunnen afbouwen. De knieklachten zijn al veel minder of weg. Depressie knapt op. En dan moet je toch zeggen, het heeft onvoldoende effect gehad. Omdat het vergoedingscriteria op het gewicht is. De richtlijn zegt natuurlijk veel breder van kijk ook naar die comorbiditeit en kijk naar de buikomvang. Maar goed, dat is een beetje het vergoedingenstelsel. En er is natuurlijk nog een mismatch op dit moment tussen vergoedingscriteria die in 2022 zijn opgesteld en de multidisciplinaire richtlijn die in 2023 werd opgesteld. En natuurlijk ook de huisartsrichtlijn die in 2025 pas is opgesteld. Dus ja, dat vind ik soms nog best een beetje lastig. Ja, maar goed, we hebben het met de vergoedingscriteria te doen. Hey, en er komt op een gegeven moment een plateau. Hè? Want de tweede generatie middelen die nu vergoed worden, gemiddeld geven 5-10% gewichtsafname. Hoe bereid je mensen daarvoor? Of hoe ga je daarmee om?
Ja, alles valt of staat met goede voorlichting. En ik denk dat je bij het begin van welke therapie dan ook, en bij het allereerste stadium, als je het hebt over wat is obesitas en wat kan je bereiken, hoort het al thuis. En dan vertel ik dat je altijd een plateaufase bereikt. Met welke manier van therapie dan ook. Of dat nou op basis van een GLI is, of zelfs op basis van bariatrische chirurgie, of op basis van medicatie. Een plateaufase bereik je. Dat hoort erbij. En wat ik ook vertel is dat voor de meeste mensen die plateaufase ook nog wel eens net wat hoger wil liggen dan hun allerdiepste gewichtsdaling die ze gaan bereiken.
Heel vaak eigenlijk zelfs. Nou, hè? Want mensen denken toch vaak ook bij obesitasbehandelingen, nou, ik kom alweer op de BMI van 25. Ja. Terwijl als jouw BMI 38 is of 40, van 40 invalt 5% af. Ja. Zit je op 38,5. Dan heb je nog steeds ernstig obesitas, maar je bent wel gezonder. Ja. En hetzelfde geldt natuurlijk bij leefstijlinterventies, dat verwachtingmanagement heel belangrijk is.
Ik kreeg wel eens mensen terug en die zeiden, ja, in het begin hielp het heel goed. Toen ben ik heel veel afgevallen. Maar daarna ben ik toch weer een paar kilo omhoog gekropen en daar blijf ik nu zitten. Dus volgens mij helpt het niet meer goed. Maar ik heb ook wel begrepen dat een klein beetje weer omhoog kruipen ook wel inherent is aan de chronische ziekte obesitas, waarbij dat lichaam toch weer streeft, ondanks de medicatie, ondanks andere interventies, naar dat oude gewicht waar je vandaan komt. En met oude gewicht bedoel ik dus dat hoge gewicht toen je nog obesitas had.
Het is ook zo dat je daar, de plateau hoeft niet helemaal stabiel plateau. Er kan weer wat erbij. Het is wel een moment dat ik altijd toch wel even extra check. Hey, zijn er niet andere factoren? Is er niet extreme stress? Mm-hmm. Is er niet slaaptekort? Is er niet nog medicatie gestart met een potentieel gewichtverhogende werking? Mm-hmm. Wat speelt er? Ook daar vast zoiets optreedt, dan laat ik ze opnieuw weer checken. Oorzaak overgewicht. Even die vervolgfunctie invullen. En kijk, speelt er nog even iets van schakeltjes waar aan je wat kan doen? Maar inderdaad moet je mensen gewoon er vooral op voorbereiden om niet ook onnodige telefoontjes naar de praktijk te krijgen. Hey, en we noemden het al net, er zijn ook mensen die gewoon niet reageren. Ja. Minder dan 5%. Ja. Wat doe jij in de huisartspraktijk dan?
Nou ja, ik heb ze nog niet gehad.
Oh ja, ja, ja. Oh,
misschien maar jij wel. Ja, vertel maar.
Ja, nou ja, we zien het inderdaad ook wel eens. Ik stop dan wel. Je kan wel kijken van wat kan er nog wel. Als bijvoorbeeld iemand de naltrexon bupropion gebruikt, kan je over naar de liraglutide of andersom. Dus je kan best ook een ander middel proberen. En dat, ja, er worden nu bijvoorbeeld derde generatie middelen beoordeeld door het Zorginstituut voor vergoeding. In november 2024 is al de tirzepatide op de markt gekomen, maar wordt alleen vergoed voor type 2 diabetes. In april 2026 is nu ook de semaglutide 2.4. Die staat ook in de NAG-standaard trouwens, echt als obesitasmedicament. Maar die wordt nog niet vergoed. Ja. Het zou best kunnen dat mensen daar op een gegeven moment ook daar wel een respons op hebben. Dus het is nog niet een verloren strijd. Wat we alleen moeten afwachten is hopelijk later in het jaar 2026 dat we misschien gaan horen of het vergoed gaat worden. Ja. En voor wie en onder welke voorwaarden. Dus je kan daar nooit beloftes over doen. Maar we hopen wel eind van dit jaar er toch wel meer over te weten.
Ja, dat hoop ik ook. Wat dat betreft, het is dynamisch en het verandert dit veld.
Zeker. Hey, ik denk dat het tijd is eigenlijk voor de factcheck.
Ja, dat gaan we doen.
Factchecks. Klopt dit wel? Of is het onzin? Wat is waar?
De factcheck. Ja, ik kwam toch een leuk bericht tegen op internet. In de Telegraaf stond: weet je wat het probleem is? Afvalinjecties en maagoperaties jagen scheiding op. Kans stijgt met de helft. En daar sloeg ik wel een beetje op aan. Want zou dat nou echt zo veroorzaakt worden door die afvalinjecties, of zou er meer spelen? Nou, ik zal er eerst zelf eens wat van zeggen. Volgens mij heeft het alles te maken met veranderende dynamiek binnen een relatie als een van beide partners duidelijk verandert. En ik kan me heel goed voorstellen dat als je een relatie hebt waarbij één partner veel overgewicht heeft, niet goed kan bewegen, veel klachten ervan heeft en dynamischer wordt, meer kan, dat toch veranderingen in een relatie kan geven. En je zou zeggen dat is positief, maar relaties zijn ook gebaseerd op evenwicht. En elke verandering in evenwicht kan ook verandering in, nou ja, de stabiliteit van die relatie geven. Of zijn er toch aanwijzingen dat er biologische redenen zijn waarop GLP-1 werkt? Tja, of naltrexon, bupropion.
Het is natuurlijk een intrigerend bericht enerzijds in de Telegraaf. Anderzijds moet ik natuurlijk als wetenschapper ook een beetje voorzichtig zijn om een kausaal verband daar te leggen. Want het kan natuurlijk ook gewoon zijn dat het een niet-kausaal verband is. Dat allereerst. Ja, als ik biologisch een beetje moet speculeren, dan wat je ook nog zou kunnen denken is dat er, we weten dat mannen en vrouwen met obesitas ook de geslachtshormonen zijn veranderd dan. Hè. We weten dat vrouwen vaak onvruchtbaar zijn, maar mannen ook. Mannen bijvoorbeeld hebben veel lager testosteron bij obesitas. Sterker nog, 75% van de mannen die op de wachtlijst staan voor een bariatrische ingreep, dus echt serieus obesitas hebben, die hebben dus echt een sterk verlaagd testosteron. Ja, dat doet natuurlijk ook wel wat met je libido. En je weet niet hoe zo'n relatie, als iemand bijvoorbeeld van gewicht weer verandert. We weten dat testosteron bijvoorbeeld weer omhoog gaat. Ja. Dat is natuurlijk super biologisch. En nogmaals, ik weet helemaal geen kausaal verband. Maar dus we kunnen van alles speculeren. Ik vind het wel een grappig berichtje inderdaad. Maar ik denk dat we echt wel meer onderzoek nodig hebben om het nog beter te factchecken.
Laten we het daar maar op houden.
Ja, dan gaan we nu door met het derde gedeelte. We gaan zo meteen ook behandelen van, moet je er nou levenslang mee door met dit soort medicatie? Maar eerst gaan we even terug naar de basics. Wat doen we bij de jaarcontrole? Mark, wat evalueer je?
Nou, ik hou altijd wel in het achterhoofd wat ons doel uiteindelijk was. En dat is natuurlijk verbeterde gezondheid van mijn patiënt. Dus ik kijk weer naar hoe het staat met die leefstijl. Ik kijk hoe het gaat met het gebruik van de medicatie. Hoe het met de bijwerkingen gaat. Maar dat is meestal na een jaar eigenlijk niet echt meer een item. Is mijn ervaring tot nog toe. Samen met de patiënt kijken we ook weer natuurlijk naar gewicht en buikomvang. En bepalen de BMI. Dus waar staan we? En op basis daarvan kijken we of het nuttig is om door te gaan. Nou ja, dat is het dan in het algemeen wel. En hoe lang, daar hebben we het zo nog over inderdaad.
Ja, hey, en bepaal je bij de jaarcontrole bij het gebruik van obesitasmedicatie standaard ook nog het lab?
Nee, niet standaard. Maar ik vind wel heel belangrijk om in het achterhoofd te houden dat je het hebt over een patiënt met een verhoogd risico op allerlei cardiovasculaire risico's. Per definitie met obesitas. En natuurlijk ook op diabetes mellitus type 2. Dus in die zin hoort lab er snel bij. En ik denk dat je niet moet in de luren laten leggen door de NRG-standaard obesitas, waar eigenlijk labonderzoek niet wordt genoemd. Dat komt ook een beetje door de modulaire opzet van de NRG-standaard. Die heel snel verwijzen naar een andere standaard. En er wordt wel heel expliciet verwezen van bepaal CVRM-profiel, bepaal een suiker laagdrempelig, met name als die tevoren al aan de hoge kant was. Ja, en dat doe ik ook. En dat moet ook, denk ik.
Ja, dus jij doet eigenlijk, zoals de NRG-standaard zegt, elke 3 jaar nuchter glucose. Mm-hmm, mm-hmm. En elke 5 jaar cardiovasculair risicoprofiel. Mm. Tenzij er van tevoren al andere labwaarden blijken, waardoor je in een andere richtlijn valt. Ja, ja. Ja, dus denk ik voor patiënten natuurlijk ook heel fijn dat als je afwijking hebt, dat je ook ziet dat het na een jaar verbeterd is.
Ja,
ook.
Ja, ja.
En ook dat is natuurlijk weer een moment waarbij je andere medicatie soms kan afbouwen op het moment dat die obesitas echt goed is aangepakt. Ja. Opnieuw weer bloeddrukmiddelen, antidepressiva, allerlei dingen die beter worden door obesitasbehandeling, dat je dan niet vergeet ook af te bouwen. Ik zie dat soms ook wel eens mensen toch nog onnodig medicatie houden. Is ook hele leuke zorg nog steeds weer afbouwen.
Ja, en in die zin, standaard checken op deficienties doe ik niet, want ik begrijp dat het niet zo nodig is, maar ik ben wel benieuwd hoe jij dat tegenaan kijkt.
Ja, dat is een goeie. Ik doe dat ook niet standaard voor de routine. We houden het nu wel in de gaten. Er is namelijk wel een hele grote publicatie geweest bij mensen die GLP-1 gebruiken, maar dan voor type 2 diabetes met name zaten in die studie. Dan zie je dat na een jaar gebruik de meerderheid geen deficienties ontwikkelt, bijna 80%.
Okay.
Maar 20% ontwikkelt die wel. Dat zijn mensen met type 2 diabetes, die zijn vaak toch net een ander profiel nog dan mensen met obesitas zonder diabetes erbij. Dus het eerlijke antwoord is, we weten niet of deficienties daardoor ontstaan. Heel pragmatisch kan je wel kijken dat als iemand onvolwaardig gaat eten, en je hoort mensen soms dat ze echt helemaal geen trek meer hebben, dat ze heel weinig eten, dan gaan er op een gegeven moment natuurlijk tekort ontstaan. Dus
hoor ik jou zeggen, ook ik bepaal niet standaard de deficienties, maar als ik aanwijzingen heb op de anamnese, dan ben ik er beducht op en dan bepaal ik het misschien wel.
Ja, dat zou ik aanraden. Ik moet eerlijkheid zal zeggen dat wij het nu wel bij iedereen heel uitgebreid doen.
Ja.
Maar dat is ook voor onderzoek, omdat we het willen weten, omdat het niet bekend is.
Ja.
Binnenkort zullen we op een gegeven moment antwoorden op die vragen hebben. Ontstaan ze?
Ja.
In praktijk moet ik eigenlijk zeggen, want we doen een heel pakket met echt allerlei deficienties. Valt me heel erg mee wat ik zie. Maar wij moeten gewoon echt een goede analyses nog op gaan doen. Dus we weten het eigenlijk gewoon niet.
Ja.
Maar ik denk dat als je merkt dat iemand bijvoorbeeld alleen maar 2 crackertjes op een dag nog eet, laat even de eetmeter invullen. Dus gewoon een gratis appje van het voedingscentrum. Dan zie je ook heel snel of iemand überhaupt nog volwaardig eet of niet.
Ja, en ik verwijs mensen, als ik echt het idee heb dat het allemaal niet optimaal gebeurt, ook wel laagdrempelig naar de diëtist door.
Ja, zeker.
Te kijken.
Ja, zeker als iemand onvoorwaardig eet, zeker naar de diëtist. Dat, en dat doen we natuurlijk wel. Labcontrole moet natuurlijk wel uitgebreider naar bariatrische chirurgie. Want daar weten we van dat heel vaak deficienties ontstaan. En zeker als mensen hun supplementen niet goed nemen.
Ja. Hey, en ik ben wel geïntrigeerd door jullie onderzoek. Want hopen jullie dan straks ook iets meer richting te kunnen geven bij welke patiënten ik er beduchter op moet zijn?
Ja.
Oké.
Ja.
Ja, mooi.
Ja, maar
mooi.
Nu zou ik gewoon lekker pragmatisch doen. Ja. Mensen die onvoorwaardig lijkt te eten.
Oh, ja. Duidelijk. Ja, en wat mij betreft komt dan nu ook wel, tromgeroffel, een belangrijk onderdeel. Want daar heb ik heel veel vragen over en daar hoor ik ook heel veel vragen over. Hoe lang moeten we nou doorgaan? Want na die ja-controle, dan laat ik ze los tussen aanhalingstekens en dan gaan ze door met de medicatie. Maar in de NRG-standaard hebben we min of meer pragmatisch gezegd overwegende 2 jaar uit te sluipen dan wel te stoppen. Maar wat zijn jouw ideeën erover? Wat kun je verwachten? Wat kun je met je patiënt afspreken? Wat kun je patiënt beloven? Of weten we het allemaal nog niet zo goed?
Nou, er is niet heel veel literatuur over. Wat er aan literatuur over. Toevallig ben ik met ook allemaal internationale onderzoekers uit Mayo Clinics en Harvard zijn we daarnaar aan het kijken om die vraag ook te beantwoorden. En wat er is aan literatuur laat zien dat je in principe bij de meeste mensen chronisch moet behandelen. Mm. Want dat is ook niet zo gek. Het is een chronische ziekte, net als diabetes en hoge bloeddruk.
Ja.
Als je de medicatie stopt, dan komt het weer terug.
Ja.
En dat hebben we in eerdere afleveringen natuurlijk ook wel besproken. Jojo-effect, allerlei biologische mechanismen die zorgen dat het lichaam eigenlijk weer teruggaat naar het oude gewicht. Maar
En daar zijn mensen ook wel soms wel streng in. Hè? Ik geef mijn patiënten met diabetes ook geen kuurtje insuline.
Nee.
En hier zou het opeens een kuurtje zijn voor 2 jaar en klaar.
Ja,
hè?
Ja dat zie je juist bij die commerciële klinieken. Hè? Daar herken je ook wel, als iemand vooraf al belooft een kuurtje, 12 weken bikini slank, dan weet je al, dat is niet een commerciële kliniek die de goede... Ja, en je hebt natuurlijk wel commerciële klinieken die goede therapieën aanbieden volgens de richtlijnen. Maar wat zeggen de onderzoeken? Nou, er komen wel wat meer nieuwe data. Bij de tweede generatie middelen, dus die nu vergoed worden, zie je dat toch de meeste echt wel chronisch ermee door moeten. Maar interessant is, nu die derde generatie middelen, waar we nu langzaam in die fase komen. Hè? De NNG-standaard staat al de semaglutide, dat is een derde generatie middel. Maar bijvoorbeeld ook van de tirzepatide, die staat dan nu nog niet in de NNG-standaard. Maar daar leren we natuurlijk wel heel van. Daarvan is heel netjes uitgezocht, is echt een studie gedaan waarbij mensen zijn opgetitreerd naar de maximale dosering van 15 milligram. Die mensen zijn acuut gestopt, oftewel die kregen placebo door. En een andere groep ging door met die dosering. Dan zie je dat die groep die doorging, die viel nog zelfs na echt een ruime periode nog zelfs nog wat verder af. Maar die mensen die stopten, was heel interessant wat er gebeurde. De meeste mensen, 83%, kwam weer aan.
Ja.
Best wel heel teleurstellend, want die mensen waren echt heel veel afgevallen en die komen weer aan. Maar twee dingen die ik interessant vind. 17% kwam geheel niet aan. Dat is verrassend. Want als je denkt aan de obese als een chronische ziekte, hoe kan dat dan? Wie zijn dat nou?
Wie zijn dat? Ja, precies.
Ja, daar moeten we toch meer onderzoek op hebben. Kunnen voorspellen wie dat zijn. Dat helpt ons ook af te bouwen. Een kanttekening is natuurlijk ook, dat staat natuurlijk ook niet in NNG standaard van stop van de hoogste dosering in één keer naar nul. Ja, als je 4 hoge bloeddrukmiddelen hebt, dan ga je ook niet van 4 naar 1. Dan ga je ook in stapjes naar beneden. En dus met 2 middelen of überhaupt in dosering omlaag. Ja, wat ook wel interessant is om te noemen, dat bij die studie zie je ook de mensen die weer aankwamen, dat die nog steeds wel 10% onder hun uitgangsgewicht zaten. Dus dat is ook wel, dat is nog steeds een effect. Ja. Dan heb je nog steeds 10% winst. Dus het is ook weer niet helemaal voor niks.
Ja, als je mensen van tevoren zou beloven, je kunt 10% afvallen, dan zouden de meesten ervoor tekenen. En wij ook eerlijk gezegd als zorgverleners. Want die 10%, dan heb je de gezondheidswinst best wel een stuk binnen. Maar als je het bereikt na eerst meer te zijn afgevallen, dan voelt het snel als een teleurstelling.
Dat, exact dat. Ja, en er is best wel de laatste discussie over geweest, omdat er een nieuw onderzoek was verschenen. Een heel groot systematic review met allemaal middelen en een modelleringsstudie was. Het was berekend hoeveel dat mensen weer aankomen daarna.
Bedoel je daarmee dat ze hadden gemodelleerd doorbouwen naar de toekomst, doorberekenen naar de toekomst.
Ja, en dan zie je het vanaf van hoe snel mensen weer aankomen. Nou, dat is weer in de media toen gedeeld. Maar wat opvallend was, is dat er allerlei middelen in zaten bij dat review van middelen die überhaupt niet eens meer op de markt zaten. Lorcaserin, Rimona Band, dus allemaal echt oudere middelen. Dus ik denk dat we vooral veel moeten leren van de nieuwe middelen die er nu aan gaan komen, die we ook veel meer in de praktijk gaan toepassen. Want die Rimona Band is überhaupt niet eens meer op de markt.
Ja, precies.
Wat ook nog een interessant is in dit gegeven van wie komt weer aan en wie niet, is dat er voor de liraglutide 3 milligram, dus de obesitas dosering van dit, ook een GLP-1 analoog, dat er ook een studie is geweest die liet zien dat mensen die tijdens het gebruik ervan 2 keer in de week begeleid krachttraining deden, dat die na staken, ook weer abrupt staken, dat die gemiddeld minder aankwamen dan mensen die niet krachttraining erbij deden. Dus dat leert ons ook wel weer een beetje dat toch ook die krachttraining...
Ja, dat versterkt wel onze boodschap, hè? Dat medicatie altijd een add-on is op leefstijlaanpassing.
Absoluut, absoluut. Het is niet een wondermiddel, het is een hulpmiddel. En het is een onderdeel van een heel pakket. En leefstijl blijft echt het fundament. Zowel qua voeding, qua stress, slaap en zeker ook die beweging. Ja.
Dus toekomst is nog ongewis. Wie er kunnen stoppen, misschien is het minder negatief dan we dachten, maar een groot deel van onze patiënten zal toch moeten blijven gebruiken. Nou ja, de holy grail voor de toekomst is goed te leren kennen wie die 17% is waar je het over had, die wel degelijk kunnen stoppen. Leefstijl blijft altijd heel belangrijk om mee door te gaan. Krachttraining is heel belangrijk, horen we nu ook erbij, maar dat wisten we ook eigenlijk inmiddels wel. Ja, go slow, laten we die vooral niet vergeten.
Go slow, maatwerk, zeker. Ja, en ik denk dat we ook aan de luisteraars nog kunnen vragen, als jullie nou vragen hebben over wat voor thema dan ook van obesitasbehandelingen of obesitaszorg, vergeet niet ook om je vraag in te sturen. Er is best kans dat je een luisteraarsvraag beantwoord krijgt dan.
Nou, ik hoop dat je weer het een interessante aflevering vond. En we zien je heel graag terug de volgende keer.
Ja, bedankt voor het luisteren.
Dag.
Gaf dit nou nieuwe kennis en inzichten? Ga dan naar onze website langerhans.com. Of stel een vraag aan petra@langerhans.com. En luister of die wordt behandeld in de volgende podcast. Vond je dit een leuke podcast? Stuur hem dan door en laat graag een review achter. Tot de volgende podcast of tot ziens op een van onze nascholingen.